Mag ik Kees vragen naar voren te komen? Een preek over liefde, denk ik, zo te zien.
De kans is vrij groot.
Ja, we gaan er even bij bidden. Ja, Heere God, dank u wel dat we ook met de woordverkondiging erop mogen vertrouwen dat u door Kees spreekt. Dat u hem de moed heeft gegeven en ook het inzicht om dingen voor te bereiden. En wilt u nu ook bij hem zijn op dit moment en onze harten ook openen voor uw woord. Dank u wel dat u zo bij ons bent. Amen.
Zo. Nou, ik heb het al verklapt. Heeft misschien iemand een glaasje water of zoiets halen? Na het avondmaal is het een beetje last van een droge mond. Ja, ik wilde vanochtend met jullie nadenken over liefde. En dat is eigenlijk naar aanleiding van van vorige week de preek van Tony. En ik werd eigenlijk heel erg getriggerd door een preek van Henk Binnendijk. En de meeste, denk ik, ook wat ouder onder ons weten, denken wie Henk Binnendijk is. Dat is vroeger de presentator ook bij de EOL geweest. Hij spreekt nu nog regelmatig in de landen, wordt voor veel conferenties toch nog uitgenodigd. En ja, ik vind hem eigenlijk best wel heel radicaal. En hij had ook een vrij radicale preek die bij mij echt wel een beetje gewoon behoorlijk binnenkwam. Ik had zoiets van, oké, dat is zeker goed als ik dat ook met jullie kan delen. Het is natuurlijk een prachtig onderwerp. En jullie maken een primeur vanochtend mee, want ik denk van ja, soms denk je wel eens na over hoe daar zou ik dan dingen beter kunnen doen. Hè? En ik denk, laat ik ook dan maar eens met die powerpoint aan de slag gaan. Ik ben er nog niet zo goed in, maar heb genade. Ik hoop dat het beter gaat, elke keer weer. Hè? Ik wacht ook een groeien. Dus ik ga heel rustig beginnen en dan in de loop van de tijd, als een aantal hele lange tijd verder zijn, dan wordt misschien heel de preek vanaf de powerpoint. Maar ik denk, laat ik maar eens een begin maken. En het is natuurlijk ook goed om de boodschap die je probeert te verkondigen, om die ook te ondersteunen. Nou, dat is niet zo handig in het ding, maar dat gaat vanzelf allemaal. Dat is mijn kabaan, hè? Ah, ja. Daar gaat die bubbelen.
Ja.
Oké. Ik begon met het woord liefde en ik heb even een klein schemaatje even opgezet. God, mens. En ik heb wat pijlen daarin aangegeven. Ik denk dat het belangrijk is om te beginnen met, als we vooral in het Nieuwe Testament, maar eigenlijk wel de Bijbel heen kijken, dan wij gebruiken in onze vertaling één woord voor liefde. Het Grieks, CQ, het Hebreeuws heeft daar meerdere woorden voor. En dat is wel even belangrijk om dat te weten, want als je dat ook in de vertaling leest, is dat wel prettig. We hebben de liefde van God naar de mens, en van de mens naar God, en van mens naar mens, en weer terug. De liefde van God naar de mens, dat is de agape-liefde. En dat is echt, als u wat onthoudt vanochtend, onthoud dan deze liefde. Want die is wel heel erg belangrijk. Die is eigenlijk het allerbelangrijkste. En in de Bijbel wordt best wel veel over liefde beschreven. Maar ik denk dat het mooiste wat we kunnen lezen over de agape-liefde staat in 1 Korinthe 13. Nou, ik denk dat iedereen wel weet wat daar ongeveer staat. Maar ik denk dat het even goed is om dat toch even te lezen met elkaar. 1 Korinthe 13. Vanaf vers 4 tot 7. Ik lees vanuit de NBG 51 vertaling. Maar iedereen mag natuurlijk vanuit zijn eigen Bijbel lezen. Ik lees 1 Korinthe hoofdstuk 13 vanaf vers 4. De liefde is langmoedig, wordt niet gauw kwaad. De liefde is goede tieren, dat kan je vertalen met trouw. Zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, is niet trots. Zij is niet opgeblazen, niet belangrijker zijn dan je bent. Zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd. Zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over de ongerechtigheid, maar zij is blij met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. Dus dat is de liefde eigenlijk die God naar ons toe, die ons aanbiedt. onder andere ook een mooi vers uit, en Johannes 3, vers 16 inderdaad. Hè? Dat, die geeft dat ook heel mooi aan. En waar ik altijd heel erg blij van word, als ik over de liefde van God nadenk, is dat de liefde van God onveranderlijk is. Hè? Ik bedoel, wij kunnen heel erg veranderend zijn, hè, in ons gedrag, of we doen dingen misschien die in Gods ogen niet goed zijn. Maar Gods liefde voor ons is onveranderlijk. Of wij nou wel dingen doen, of misschien juist wel niet dingen doen. Gods liefde voor ons is onveranderlijk. En dat is heel erg belangrijk om dat ook vast te houden. Nou, dan hebben we nog de liefde van een mens naar de mens. En weer terug. En dat noemen ze in de Bijbel de filialiefde. Dat is de liefde onder de broeders. Hè, de broeders, zusters onder elkaar. Daar ga ik nou vanochtend even niet zoveel over zeggen. Daarnaast hebben we ook nog de erosliefde. Dat is de liefde tussen man en vrouw. Daar ga ik ook niet zoveel over zeggen. En uiteindelijk hebben we nog de, ik weet niet of het goed uitspreekt, de zorkenliefde. Dat is de liefde die binnen het gezin valt. Hè? Dus de liefde van papa naar zoon, dochter, mama, zoon, dochter. En ik zat daar zelfs over na te denken, over dat schemaatje. En daar hadden we overal een naam voor. Maar ik kwam eigenlijk niet zo goed uit bij de naam van de liefde van de mens naar God toe. Ik kan ook zoiets van, ja, wat is dat dan? Hè? Bedoel, is dat al een agape-liefde? Ja, dat weet ik niet. Dat moet ik heel eerlijk zeggen. Dat vind ik dan lastig. Hè? Want als ik dan gewoon naar mezelf kijk, zijn er toch wel heel veel dingen die ik dan heel veel dingen die ik dan doe, hè? Die niet altijd naar Gods wil zijn. En ja, mijn liefde is misschien ook niet altijd oprecht. En ik kon eigenlijk niet zo goed daar een omschrijving voor geven. En ik vroeg me dan ook af van, hoe zit het dan met de liefde van ons naar God toe? In het eerste gebod van de 10 geboden, dat is Exodus 20 als ik aan mijn hoofd zeg, daar staat, gij zult, nee ik moet even corrigeren, sorry. Het is het eerste gebod uit Matthäus 22. Daar staat, gij zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart, geheel uw ziel, met geheel uw verstand. Dat betekent dat God eigenlijk alles van ons vraagt. Hij vraagt niet een beetje, maar hij vraagt alles. Geheel. Tot 3 keer toe wordt het woord gebruikt in die zin. En ik dacht bij mezelf, hoe kunnen we dat dan, hoe moeten we dat dan vertalen naar ons leven zoals wij nu leven? En als je de Bijbel goed bestudeert, dan kun je de geschiedenis van het volk Israël, hè, de alle dingen die zij meemaken, die zou je eigenlijk kunnen vertalen. En Paulus zegt dat ook in 1 Korinthe 10. Hè, dat de geschiedenis van het volk Israël is ons als voorbeeld gegeven. En de loop van het volk van Israël, hè, dus hun geschiedenis, die wil ik in grote lijnen eventjes heel weergeven. Dat doe ik echt even in grote lijnen. En dan, dat is dan dit verhaal. Ja, dan zie je Israël ten opzichte van het christenleven. En dan zie je een aantal stappen die we eigenlijk ook op ons christenleven zouden kunnen leggen. Ja, het volk Israël begint in de slavernij, in Egypte. En dat zou je bij ons kunnen vertalen, dat is eigenlijk onze ongelovige situatie, als wij niet geloven. Ja, dan zijn wij nog steeds in het rijk van de duisternis. En zijn wij in principe ook gebonden daaraan. We zijn een slaaf van het kwaad, om het zo maar even te zeggen. Nou, dan gebeurt verderop in Exodus begin, komt dat moment dat ze Pascha gaan vieren en dat ze het bloed op de doorpost moeten smeren en dat dan de Engelse des doods daaraan voorbij gaat. Dat zou je bij ons kunnen zeggen van oké, dat is het moment dat wij ons bekeren en dat we verlossing ontvangen. En dat is uiteindelijk, komt het eigenlijk door het kruis en het verbrachte werk van de Heer Jezus, het kruis van Golgotha. Dan zien we het volk Israël zien we door de Schelfzee heen trekken. Nou, dat kan je bij ons vergelijken met de doop die wij ondergaan. En daarna, direct als ze de Schelfzee uitkomen, komen ze in de woestijn. En dat zou je kunnen vertalen met ons praktisch leven als christen. Nou, uiteindelijk is het doel, is ook voor het volk Israël het beloofde land. En uiteindelijk is het doel uiteindelijk ook voor ons dat we eigenlijk bij de Heer Jezus in de hemel komen. Dat is eigenlijk in het kort wat ik hier wil schetsen. En ik wil dan eigenlijk vooral op dat stukje richten, de woestijn, ons praktisch leven als christen. Want als je in die woestijntijd gaat kijken, en ook in de vervolg van wat het volk van Israël daar allemaal overkomt, dan zie je dat Israël echt een heleboel problemen kent. Maar één probleem, dat steekt er echt wel heel erg bovenuit. En dat zijn, ze worden heel erg beïnvloed door afgoden. Een mooi voorbeeld is natuurlijk de afgod, het gouden kalf. Hè? Mozes die gaat op weg om de wet te ontvangen. Die is 40 dagen weg en dat volk dat wacht maar. En hij komt maar niet en ze besluiten zelf om dingen te gaan doen. Hè. Maken een kalf en dan bidden dat ook. En uiteindelijk komt Mozes, die komt na 40 dagen, komt hij die berg af. En ja, die zegt echt, wat is hier nou allemaal gebeurd? Allemaal doen. Die is zelf zo kwaad hè, dat hij die stenen ook uiteindelijk kapot gooit. En hoe zit het dan met ons? Hoe zit het dan met ons leven? Hè? Kennen wij ook afgoden in ons leven? Ik heb dat ook eens maar heel even naar mezelf gespiegeld. En ik kom er toch achter dat ik daar ook wel last van heb. Hè, want ik wil jullie volgende ochtend niet veroordelend spreken. Ik wil het ook aan mezelf betrekken. En ik wil ook graag bereiken dat we ook over dingen na gaan denken met elkaar. En hoe zou je dan het afgod kunnen definiëren? Een afgod is eigenlijk alles wat ons van God afhoudt. En God zegt in het eerste gebod van de 10 geboden. Dat is wel Exodus 20. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dus God vindt dat heel belangrijk. Hè, dat die afgoden spelen dus daarin wel zeker een hele belangrijke rol. God zegt gelijk als eerste. Oké, ik wil geen andere goden hebben. Ik wil dat je alleen mij dient. En als we gaan lezen in 1 Thessalonicense 1 vers 8 en 9. Dat is eigenlijk wel een heel belangrijk stuk. Misschien is dat goed als we dat ook even met elkaar lezen. 1 Thessalonicense, hoofdstuk 1, vers 8 en 9. Want uit de midden heeft het woord des Heren weerklonken, niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar alle wegen is uw geloof dat zich op God richt, bekend geworden, zodat wij daarvan niets hoeven te zeggen. Want zelf halen zij van ons hoe wij bij u ontvangen zijn en hoe gij u van de goden tot God bekeerd heeft, om de levende en waarachtige God te dienen. Eigenlijk zegt vers 2 hele belangrijke dingen. De eerste is dat we ons moeten bekeren tot God en eigenlijk daaraan gekoppeld is dat we ons moeten afkeren van de goden, eventuele afgoden. En ik denk, ik moet dan toch met een aantal voorbeelden gaan komen. Hè. Ik heb ze wat algemeen genomen, maar ik zal daar ook wel wat kleine toespelingen brengen hoe ik daarin sta. En wat zouden dan onze afgoden kunnen zijn? En nogmaals, ik zeg gewoon wat en je moet zelf maar kijken wat u ermee doet. Maar ik kan bijvoorbeeld tv kijken. Ik heb een beetje gegoogeld en ik 2 uur per dag besteden wij gemiddeld aan de televisie kijken. Nou, dat is best wel een hoop. En ik ken wel mensen die veel meer dan die 2 uur kijken. Hè, dat zou op een gegeven moment zou dat wel een afgod voor ons kunnen worden. Elke avond, het is ook een stuk entertainment. Hè, dat we daar helemaal verknocht aan kunnen raken. Zo'n 70 jaar geleden heeft de televisie zijn intrede gedaan. En ik denk niet dat het toevallig is dat toen ook de kerkverlating eigenlijk op gang kwam. Ik denk dat dat wel raakpunten met elkaar heeft. Hè, maar dat, die tv leidt er ook heel erg af. En brengt ook een heel ander. Brengt ook de wereld binnen in onze huiskamer. Hè. Er komen toch een heleboel dingen op tv. Waar ik dan wel eens bij mezelf zeg. Ja, ik weet niet of dat nou echt heel erg goed is voor ons. En nogmaals. Je moet dat voor jezelf bepalen. Hè. Ik zeg niet dat je geen tv mag kijken. Maar misschien is het wel eens goed om daar eens bij stil te staan. Tweede. Internet en social media. Nou, dat wil ik wel even mezelf vertrekken. Ik zat de laatste tijd, ik zit echt heel erg veel op mijn telefoon. Ik heb er eens een beetje op zitten letten, maar dat is echt best wel erg. En ik heb ook echt de afgelopen dagen echt eens. Ik heb ook zo'n. Als er bij mij een appje gaat of zo, dan gaat die trillen. Ik heb het ook gewoon uitgezet. En ik wilde echt eens proberen van. Ik wil wel zo minder op mijn telefoon. Dat is echt. Ik vond het echt. Als je daarbij stilstaat, is dat best wel. Is dat gewoon heel veel. En ik zit ook best wel veel vaak achter internet. En misschien herkent u dat wel. Hè? Internet is natuurlijk wel heel erg belangrijk. Hè? Want. Degene die werkt en ook gewoon in ons. We maken er gewoon allemaal gebruik van. En voor ons werk hebben we het ook allemaal nodig. Tegenwoordig kunnen we niet meer werken zonder internet. Dus daar moeten we ook wel, denk ik, gewoon heel reëel in zijn. Maar we doen ook wel heel veel andere dingen op internet en social media. En we besteden daar ongeveer anderhalf uur per dag, even buiten de werktijd om. Dus in onze vrije tijd besteden we dus aan internet en social media. Om even een cijfer te noemen. En ik denk dat we zeker op die manier echt wel de wereld in huis halen. En je zou natuurlijk kunnen zeggen van, ja, Kees, dat is een mooi verhaal. Maar dat internet is natuurlijk ook hartstikke, het zit ook voordelen aan. Hè? Want via het internet kunnen we ook het evangelie verkondigen. Nou, absoluut goed, heel goed. Maar ik denk toch, als we de alle voor- en nadelen ter elkaar af gaan wegen, dat het internet nog wel eens, dat het nog wel eens negatief uit zou kunnen vallen. Hè? Ik noem maar, ja, binnen een paar klikken zit je op een porno-site. Hè? Nou, dat is, laten we even eerlijker zijn, dat is volgens mij voor niemand de bedoeling, maar zeker als christenen voor ons is dat niet de bedoeling. En toch blijken heel veel, ook christelijke mannen, hè, daar toch een verslaving van te hebben. Dus internet brengt ons niet alleen maar goede dingen, maar ook gewoon niet goede dingen. Wat zou er nog meer een afval kunnen zijn? Nou, je werk. Hè? Ik ken mensen die echt wel 70, 80 uur per week werken. En ja, dat kan best wel een afval worden op een gegeven moment. Hè? Dat je daar zoveel tijd aan besteedt. Hè? Dat je ook zoveel plezier in kan hebben. En dat is ook goed hoor, je mag plezier in je werk hebben. Het is fijn als je met plezier naar je werk gaat. Dat is heel erg prettig. Dat maakt het ook allemaal een stuk aangenamer. Maar het kan wel een afval voor ons worden. Sport. Ik weet nog goed, ik heb jarenlang gevoetbald. En ik was een jaar of 32 toen ik eigenlijk weer terugkwam in de kerk. En, ik was denk ik nog niet helemaal, ik had nog niet helemaal de keuze gemaakt. Maar op een gegeven moment had ik wel gezegd van, ik wil u echt wel leren kennen. En toen had ik eigenlijk een beetje, ik voetbalde altijd op zondag. En dat was altijd natuurlijk altijd tegelijk met de kerkdienst. En het begon dat ik naar de kerk ging met de Bijbel en de voetbaltas. En dat ik halverwege de dienst, die duurde 2 uur... Ik zat bij Pinkstergemeente, dus daar duurde het algemeen wat langer. Ja, dat ik naar de kerk ging met mijn tas, voetbaltas en de Bijbel. En dan was het halverwege, het was 11 uur, daar ging ik weg, want daar ging ik voetballen. En ik vond het in het begin heel erg moeilijk en heel erg lastig. En op een gegeven moment is er wel een punt gekomen dat ik gezegd heb van, ja, maar weet je, dit kan ik ook gewoon niet meer voor mezelf combineren. En toen heb ik echt wel gezegd van, nou ja, weet je, het begon met dat ik naar de trainer ging van, ja, weet je, ik kan echt niet meer die cultuur van tevoren aanwezig zijn. Dat lukt mij gewoon niet meer. En ik heb ook gewoon eerlijk gezegd waar het door kwam. En, ik speelde toen in de derde elftal. Zonder het te overdrijven, ik kon best wel een aardig balletje trappen. En toen zei hij van, ja, maar je hebt geen warming-up nodig. Ik kan dan wel gelijk voetballen. Dus dan had ik het eerst zo opgelost. Hè. Maar uiteindelijk, ik kon het op een gegeven moment gewoon echt niet meer combineren. En ik heb ook jarenlang een seizoenkaart bij Ajax gehad. En ik was echt wel heel erg veel met voetballen bezig. En ik merk nu aan mezelf, ik vind het nog steeds leuk om voetbal te kijken. Ik kijk echt nog wel eens een keertje de stand eventjes naar wat mijn club uiteindelijk gedaan heeft. Maar het is echt stukken minder dan jaren geleden. En ik geloof dat God daar echt ook wel de hand in heeft gehad. Wat zou nog meer een afval van ons kunnen zijn? Nou, dat is denk ik een hele belangrijke. Dat is een bediening die je kan hebben in de kerk. Dat kan ook een afval worden. Hè? De dingen die je daaraan ontleent. Een stukje eer, een stukje gezag of autoriteit wat je hebt. Dat kan echt wel een afval voor ons worden. Hè? Of de werkzaamheden die daaraan gekoppeld zitten. Hè? Dat je soms wel vaker voor de gemeente aan het werk bent dan dat je bijvoorbeeld thuis bent. Dus dat moet er best wel van waken. En ik als laatste dan, en dat is ook misschien ook wel een beetje hetzelfde als sport, dat is een hobby. Een hobby kan uiteindelijk ook je afgod worden, dat je daar zoveel tijd in gaat steken, dat je eigenlijk geen ruimte meer hebt of geen tijd meer hebt om de Bijbel te lezen of in ieder geval met God in gesprek te gaan. Ja, misschien nu gelijk eens door me heen, maar dat. Dus we zijn er maar druk mee. En Ik moest gelijk aan een tekst denken in de Bijbel en die zegt van, alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Ja, de Bijbel zegt echt, daar denk ik, je mag alles, maar aan de andere kant moet je mezelf ook de vraag stellen van, maar is dat nuttig wat ik doe? Is dat ook nodig? En daar kun je natuurlijk best wel, wat gradaties in maken, maar misschien is dat wel goed om dat ook, gewoon mee te nemen als we hierover nadenken met elkaar. En Jezus zegt in Lucas 16, we kunnen niet en God dienen en de wereld liefhebben. Hij zegt dat eigenlijk even iets anders, maar ik wil even naar een vertaling geven. Je kan niet twee heren dienen, dat zegt hij eigenlijk. En in Exodus 20 vers 5 staat, Gij zult voor die niet buigen, noch hen dienen, de afgoden, want ik, de Heere, ben uw God en ik ben een naijverige God. Naijver is jaloers. God is een jaloers God. God wilde niet 60, 70, 80% van onze aandacht eigenlijk, maar God wil de volle 100%. Hij heeft zijn leven helemaal, heeft hij uiteindelijk voor ons gegeven. En hij wil gewoon dat we hem volledig aan hem overgeven, dat we ons toewijden aan hem. En dat is best wel lastig met al die punten die ik net genoemd heb, om daar mee uit de voeten te komen. En ik merk ook wel eens bij mezelf, en dan zucht ik wel eens van het leven, en dan heb ik zoiets van, ik zie God, soms heb ik het idee dat ik God ook niet zo in mijn leven zie werken. Hè? Dan denk ik van, ja, dat is wel leuk, al die verhalen en die Bijbels die zo het Heilige Geest, maar ja, ik merk er zo weinig van, nou hoef je niet altijd wat te merken, maar ik heb dat soms wel eens een keer, dan denk ik van, er gebeurt niks. En misschien heeft dat wel ook wel, ik zeg niet dat het zo is, maar het zou kunnen. Dat er een verband is tussen de overgave en tijd die wij met God doorbrengen en de mate dat God door ons heen kan werken. Misschien ligt daar wel een verband tussen. En misschien is wel de grootste afgod is misschien wel ons eigen ik. Want we vinden onszelf altijd wel heel erg belangrijk. Als we het onze vader bidden, en dat is misschien een gebed die we misschien wel vaak uit de gewoonte doen. En vaak als je iets uit de gewoonte gaat doen, dan let je niet meer zo op de woorden. Maar dat begint. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. U wil geschieden. Dus het is niet Kees' naam wordt geheiligd. Het is niet Kees' koninkrijk. Het is niet Kees' wil geschied. Maar het is zijn wil. Hij wil echt met ons optrekken. En dat wil hij niet voor een gedeelte doen. Wij denk ik wel een eigen keuze hebben. Maar hij wil ons volledig hebben. Hij wil die volledige overgave hebben. En zo ik toch te denken van ja, hoe kunnen we daar nou praktisch, hoe kunnen we daar nou praktisch mee omgaan? En in Lucas 11, de versen 9 tot 13. Dat is een heel bekend gedeelte, denk ik. En ik zeg u, bid en u zal gegeven worden, zoek en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden. Want ieder die bidt ontvangt en wie zoekt vindt en wie klopt, hem zal opengedaan worden. Is er soms een vader onder u die als zijn zoon hem om een vis vraagt, hem voor een vis een slang zal geven? Of als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen zal geven? Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hem die daarom bidden? God wil met ons samenwerken. En in dit stuk wordt aangegeven een vorm van hoe wij met hem zo kunnen samenwerken. Hoe wij een relatie met hem om kunnen bouwen. Met hem om kunnen bouwen, hoe wij tijd met hem door kunnen brengen. En daar noemt hij eigenlijk drie dingen op. Dat zijn bidden, zoeken en kloppen. Het is best wel bijzonder dat er staat van bid en u zal gegeven worden. Ja, als ik even naar mijn eigen leven kijk, dan heb ik toch over dingen gebeden die ik toch wel graag anders had gezien, om heel eerlijk te zijn. Maar ik denk dat het erom gaat, is dat we gaan bidden naar Gods wil. En dat we dan even onze verlanglijstjes die we dan zelf hebben, en die mag je ook tegen God vertellen, maar dat we soms misschien ook eens moeten overwegen om die verlanglijstjes weg te leggen. En even dat weer even stil te staan bij het onze Vader, hè, dat het om hem gaat. Het gaat om God, hè. Misschien moeten we eens proberen wat meer een kijkje te nemen. In hoeverre wij daartoe in staat zijn. Om in Gods agenda te kijken. En God geeft best wel wat van zijn agenda prijs in de Bijbel. Hè? Dus dat bedoel ik dan met bidden. En ik geloof als we naar Gods wil bidden. Hè, dan gaan we ook ontvangen. Hè? Want dat is Gods wil. En zoeken. Ja, soms moeten we echt. Soms gebed ook wel, is ook wel een strijd, denk ik. Hè? Soms moeten we echt zoeken. En ook op het aangezicht van God. En soms ontvangen we er wel zegen van, soms niet. Maar we zijn wel voor zijn aangezicht uiteindelijk geweest. Hè? En dan zullen we ook veranderen. Hè? Het hoeft niet altijd direct iets dat je iets moet voelen of iets dergelijks. Hè? Maar als we voor zijn aangezicht komen, veranderen we wel. Dat zegt de Bijbel ook. Hè? En soms moeten we kloppen. En dan zal het open gedaan worden. En dat is soms best wel een hele strijd in dat gebed. Maar God geeft wel een aantal Een aantal zaken die zullen gebeuren als wij daar wel mee aan de slag gaan. En als we daar ook serieus mee aan de slag gaan. En ik ben ook gewoon zo dankbaar. En we hebben de afgelopen maandag is daar ook de Bijbelstudie over geweest. En vanochtend mocht het ook weer met. Komt het ook een Heilige Geest naar voren. Ik ben zo dankbaar dat we ook die Heilige Geest hebben gekregen. Want die leidt daar ons in. En ja, dat is gewoon zo ontzettend mooi. Om dat ook te mogen ervaren. En om daar ook verder in te groeien. En. Datzelfde stukje wat eigenlijk in Lucas 11 staat, dat lezen we ook in Matthäus 7. Alleen daar koppelt de Heer Jezus dan nog iets aan toe. En dat is ook wel heel erg belangrijk. Want het gaat over de enge en de wijde poort. Ja, de enge en de wijde poort. En daar staat wel een heel iets, dus toen mijn oog opviel, ook echt iets van wauw. Dit is echt heel bijzonder. Het gaat een beetje over hetzelfde wat hij in Lucas zegt, maar dan gaat hij verder. Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg die tot het verderf leidt. En velen zijn er die daar doorgegaan zijn. Want eng is de poort en smal de weg die ten leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Dat zijn de versen 13 en 14 van Matthäus 7. En vooral dat laatste, vers 14, trof mij echt. De weg die ten leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Dus blijkbaar is er een weg die ten leven leidt. Nou, de weg, dan denk ik altijd gelijk aan, er is maar één weg. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Johannes 14. En weinigen zijn er. Die hem vinden. Dus blijkbaar moeten we daar ook zoeken. Dat geeft het gedeelte daarvoor ook aan. Dat we echt God mogen proberen te zoeken. En die enge en smalle poort die is niet zo groot. Dus we kunnen niet alles meenemen. Dus volgens mij moeten we dingen achterlaten. En moeten we ook, als we dat even in de context van dit hele verhaal plaatsen. Moeten we ook proberen onze afgoden achter te laten. Die moeten we daar ook, want die passen niet mee door die deur. Want die poort is daar veel te smal voor. En die weg is daar veel te eng voor. En die weg is gewoon veel te smal om al die ballast mee te nemen. En misschien moeten we echt gaan proberen om bij onszelf af te vragen van oké, maar wat zijn dan de afgoden in mijn leven? En ik zeg niet gelijk dat hij als hij dadelijk thuis komt, die tv pakt en gelijk in de vuilnisbak gooit. Nee, maar begin ergens. Hè? Of misschien heeft hij wel helemaal niet het idee van, het is een mooi verhaal dat hij vertelt, maar ik heb helemaal geen... Maar ik wil echt proberen dat we ook gewoon naar onszelf mogen kijken. En ik denk dat, als ik het laatste vers neem, God biedt ons iets aan. God biedt ons een weg ter leven aan. Maar ja, dan moeten we ook wel voor doen. Dat is niet, blijkbaar vraagt God iets ook van ons. Hè? Of wij ook inderdaad ook gewoon dingen los willen laten. Of wij een stukje toewijding en een stukje eigenlijk heel ons leven aan hem willen geven. Hè? Er wordt een aantal keren in de Bijbel genoemd dat het leven niet meer van onszelf is. Maar dat ons leven Jezus toebehoort. En hoeverre is dat nou in ons leven ook werkelijkheid? En dit is gewoon een heel lastig stuk. En ik kijk ook gewoon naar mezelf. Maar het is wel iets waar we denk ik mee bezig mogen zijn. Ja, we moeten daarin gewoon keuzes maken. En waar zou ik dan bijvoorbeeld kunnen beginnen met... Stel dat je afgrond bijvoorbeeld televisie kijken is. Hè? Dat je dat echt gewoon ontzettend vaak doet. En dat je het zo automatisch gaat op. Ik kom thuis, zet de televisie aan. Ja, misschien moet je tegen jezelf zeggen. Van, gewoon heel bewust zo. Net als ik met mijn telefoon. Van, ik doe dus wat minder op die telefoon. Ik zet de geluidjes even uit. Ja, begin gewoon ergens. En ik geloof echt dat God echt ook... ik denk als God dat ziet van ons. Dat ik daar echt gewoon heel enthousiast over word. Dat we een begin maken met de afgoden die wij in ons leven hebben. Om daar ook gewoon mee te gaan breken. En dat soms gebeurt dat heel erg, gaat het heel erg langzaam. Maar probeer ergens een begin te maken. Hè? Er moet wat gehakt worden. En begin ergens met hakken. Dus God gaat dan hakken. Maar begin ergens. En een van de dingen die bij mij naar boven kwam is stille tijd. Hè? Bijvoorbeeld, hè? Dat is toch, ik vind dat, daar wordt heel veel over gezegd en heel veel over geroepen. En ik hoor wel eens mensen, als je dat dan ook niet hebt, en dan bla 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 bla. Maar Voor mezelf, ik heb een hele lange tijd gehad dat ik stille tijd eigenlijk gewoon een opgave vond. Weet je wel, ik sta soms wel ook wat vroeger op. Ik vond dat echt, ja, dat lukte me niet altijd. En ik vond me daar best wel schuldig over. En dat is best hard werken dan, hè? Want je stille tijd lees je Bijbel en bid je. En ja, ik heb wel eens mijn stille tijd gehad. Dan denk ik van, nou ja, ik heb een heleboel gezegd. Ik heb een heleboel gebeden. Maar ja, ik heb niet het idee dat echt iets verandert. Maar ik zei al, als je voor het aangezicht van God komt en in je stille tijd kom je ook voor het aangezicht van God, hè, dan veranderen we gewoon. Je hoeft niet altijd wat te voelen om te veranderen. Ja, bij mij is op een gegeven moment, ik kom op het punt dat ik gewoon naar mijn stille tijd ging verlangen. En toen had ik opeens van, wauw, weet je, hey, dit is echt leuk. Dit is ook, ik begon ernaar te verlangen om ook gewoon tijd met God door te brengen. Maar dat is een punt, ja, daar moet je soms even doorheen. Hè? En nu, als ik het ook nu, ik ben ook veel relaxed. Als ik nu een keertje ochtends op donderdagochtend heb met de kinderen, nou, dan kan u zich een klein beetje voorstellen hoe dat bij mij gaat als je kinderen hebt. Nou, dat is niet echt, ik heb een hele opgave om ze alle drie uit bed te krijgen. Dan moeten ze ook nog alle drie aangekleed worden. Moeten ze ook nog alle drie ontbijten. Moet de tas nog klaargemaakt worden. Ja, ik heb dan ook geen even tijd om dan nog ook even stille tijd te houden. Maar ik ben er veel relaxter in geworden. Nou, dan zeg ik van, nou ja, prima. Misschien komt er nog een moment op de dag dat ik dat wel kan pakken. Of anders doe ik het 's avonds. En als dan een keertje niet gebeurt, ook goed. En ik merk gewoon dat daar een verandering in is gekomen door het toch aan te houden. En ik geloof gewoon, als wij de moed hebben om de afgelden die wij in ons leven hebben, dus de zaken die ons echt van God afhoudt, die eigenlijk niet noodzakelijk zijn, die niet nodig zijn. Ik geloof echt, als wij daar de moed van hebben om daar een begin mee te maken, om ons te bekeren van die afgoden, om, misschien is dat een beetje erg zwaar woord, maar om te zeggen van oké, dit ga ik nou eventueel minder doen. Geloof ik echt dat God dat gaat zegenen in onze persoonlijke levens. Daar ben ik echt van overtuigd. Ik ben er echt van overtuigd als wij echt tijd gaan vrijmaken. En misschien moet je je agenda er wel bij je pakken. Dat je echt tijd gaat vrijmaken. Dat God dat ook gaat. Dat God dat ook echt gaat zegenen. Want God is een God die wil een contact met ons. Die wil een relatie met ons onderhouden. En ik snap het wel. We hebben het allemaal druk. Ik werk ook 8, 9, 10 uur per dag. Dat is voor mij ook niet altijd even makkelijk. En ik snap ook wel als ik thuis kom. Dan wil ik ook even lekker op de bank zitten. Maar misschien maar gewoon eens een idee. En het mooiste is dat God daar ons uiteindelijk ook bij gaat helpen. Want ik denk dat het voor ons heel erg moeilijk is om dat zelf voor elkaar te krijgen. En dan ben ik gewoon zo dankbaar dat wij die Heilige Geest hebben mogen ontvangen. Dat die Heilige Geest door ons heen kan werken. Dat die ons kan helpen om ons steeds meer op God te gaan richten. Om steeds meer dat verlangen te krijgen om te gaan lijken op de Heer Jezus. Want dat is het uiteindelijke doel. Hè, wat de Heilige Geest in ons wil bewerken. Dat we steeds meer op hem gaan lijken. En die geest van zijn zoon, dus de Heer Jezus, die leeft in ons. En Jezus leeft in ons. En als we dat vast mogen houden. En we maken, misschien niet vandaag, maar misschien denkt u er over een paar maanden nog eens een keer terug aan dit woord. Als u weer de TV weer een keertje aanzet. U hoeft dat niet alleen te doen. God wil daarin helpen. En die gaat ons uiteindelijk ook. Daar ben ik vanuit ook overtuigd dat hij ons daar ook gaat helpen. En dat hij het. God kan veel meer dan wij kunnen denken of beseffen. En in sommige dingen denken wij misschien wel eens te klein van God. Ik geloof echt dat God dus zulke dingen in ons leven kan bewerkstelligen. En ik denk, ja, ik geloof ook zeker dat we dan ook in onze persoonlijke levens, maar ook binnen de gemeente, dat we ook echt verandering mogen zien aan elkaar. En dat het ook ten gunste is uiteindelijk van de gemeente. Heel kort samengevat. Even terug. Die agape-liefde onthouden, allerbelangrijkste liefde, want of u nou wel of geen stille tijd houdt, dat maakt voor dat niet uit. Hè? Dat is helemaal niet het vraagste. Dus die agape-liefde, omarm die en blijf daar de hele tijd, hou je daar aan vast, in wat voor situatie je ook zit, die zal nooit veranderen. God houdt altijd van u, altijd. Wat u ook doet, of wat u ook niet doet, hou dat vast. Aan de andere kant is het denk ik ook een verantwoordelijkheid die bij ons ligt. En dat is de liefde die wij naar God toe hebben. En daar kunnen we denk ik best nog wel mee. Dat probeer ik vanochtend een klein beetje uit te leggen. Er zijn misschien bepaalde dingen in ons leven. Waar je gewoon eens kritisch naar moet kijken. Van, ja, zou dat niet anders kunnen? Of besteed ik daar te veel aandacht aan? Of sterker nog, is er misschien wel een bepaalde verslaving in mijn leven? En dat kan je heel breed trekken. En ja, Misschien is dat goed om gewoon bij onszelf naar binnen te kijken en kijken van hoe is dat bij mij? Bij u is het misschien wel anders dan bij mij. Maar ik denk dat het goed is dat we daar mee bezig mogen zijn, dat wij ook een verantwoordelijkheid uiteindelijk naar God hebben. God heeft een verantwoordelijkheid naar ons, maar wij hebben ook een verantwoordelijkheid naar God. Als we dat leven willen leiden, ja, dan zullen we door die enge poort en over die smalle weg heen moeten. Amen. Ik zou graag nog even willen bidden. Heer Jezus, dank u wel. Dank u wel dat uw liefde zo groot voor ons geweest is, Heer, dat u naar deze aarde kwam. Dat u uw heerlijkheid verliet, Heer, om ons te redden. En dat u voor onze zonden en ongerechtigheden aan het kruis van Golgotha bent gestorven. En dat u na 3 dagen bent opgestaan uit de dood, Heer. Dank u wel daarvoor, Heer. Dank u wel dat we mogen leven. En dat we ons ook mogen uitstrekken naar het leven wat u wil geven, Heer. Dus hebben we het vanochtend over de afgoden gehad, Heer, waar het volk van Israël al in de Bijbelse tijd ontzettend veel last van had. En ik denk dat het bij ons in zo'n persoonlijke levens niet anders is, Heer. Maar ik geloof ook, Heer, dat u ons een weg wil laten gaan die ten leven leidt, Heer. Ik wil echt gewoon bidden dat we ons daar ook naar uit mogen strekken. Op elk moment van de dag, Heer. En misschien zijn er zaken in ons leven die ons vasthouden of waar we heel veel tijd aan besteden en die misschien niet altijd even nuttig of nodig zijn. Heer, dan wil ik gewoon echt bidden, Heer, dat u krachtig met uw Heilige Geest zult werken, dat u dat aan zult stippen in ons leven, Heer. En dat u dan ook ons de moed wil geven om daar mee aan de slag te gaan. Heer, om misschien heel klein is een keer iets minder te doen of misschien is het in één keer afbreken is misschien heel rigoureus en dat kunnen we ook niet, Heer. En ik wil u ook gewoon danken dat u ons uw Heilige Geest gegeven heeft, Heer, om ons daarbij te helpen. We hoeven het niet alleen te doen, Heer. Heer, en ik wil u gewoon danken, Heer, dat u een God bent die een relatie met ons wil, Heer. Maar u bent ook een jaloers God, Heer. U wenst geen andere goden naast u, Heer. En daar bent u ook heel duidelijk in uw woord, Heer. U wil onze overgave voor de volle 100% en niet voor 70-80%. Ook de laatste 20% wilt u zo graag hebben, Heer, want u heeft ons zo lief, Heer. Heer, en daar dank ik u voor, Heer. In Jezus' naam. Amen.